Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen op Psalm 91 en dan van het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91 en dan van het eerste vers. Zoals de Heer elke zondag doet, roept Hij ons ook deze morgen voor de spiegel van zijn heilige wet. In antwoord erop zingen wij op Psalm 65 het tweede vers. En daarna openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie in het beschreven van Lucas, het vijfde hoofdstuk. En we lezen de versen 12 tot en met 26. En vers 24 zal dan de tekst voor de preek vormen. Hoor de woorden van de Heere onze God.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het geschiedde, als hij in een dier steden was, zie, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zeide hij, vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort. En vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende, wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.
Gemeente, er zal nu 2 mogen collecteerd worden en we zingen op Psalm 147 het 2e, 3e en 6e vers. Psalm 147 vers 2, 3 en 6 nadat er gecollecteerd is. na het amen van de preek zingen wij op Psalm 103. En daarvan het eerste en het tweede vers. De tekst voor de preek is Lucas 5, vers 24, waar de Heer Jezus zegt: opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. En zei hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Gemeente, jongens en meisjes, deze geschiedenis die we gelezen hebben, die kennen jullie wel. Je zal ongetwijfeld op zondagsschool wel verteld zijn dat de Heer Jezus aan het preken was en plotseling werd het dak opengebroken. Er dwarrelde wel stof naar beneden en toen het gat groot genoeg was, werd er een bed naar beneden laten zakken. Precies voor de voeten van de Heer Jezus en er lag op lag iemand die ziek was, die verlamd was, die niet meer kon lopen. En de Heer Jezus heeft hem toen genezen. De Heer Jezus heeft toen een wonder gedaan. Maar waarom zou de Heer Jezus nu een wonder doen? Weten jullie dat? Want de Heer Jezus is toch niet veranderd, helemaal niets. Hij is nog precies dezelfde als toen hij op de aarde was. En nu zijn er heel veel mensen die ziek zijn. En er zijn ook mensen waar we voorbeden voor doen. Mensen die niet beter worden, zelfs mensen die sterven. Waarom zou de Heer Jezus dan toen, en dat komt nog steeds wel voor, waarom zou de Heer Jezus nu een wonder doen? Nou, zult u misschien zeggen, omdat de Heer Jezus bewogen is met die man. Nou, dat klopt, dat was de Heer Jezus. Maar de diepste reden waarom de Heer Jezus een wonder doet, is om een dikke, vette streep te zetten onder datgene wat hij net gezegd heeft. Dus als hij gepreekt heeft, dan wil hij datgene wat hij gezegd heeft nog eens onderstrepen, nog eens bekrachtigen, nog eens duidelijk maken met een wonder. Als de Heer Jezus een wonder doet, dan doet hij dat omdat hij zijn almacht wil laten zien. De Heer Jezus toont zijn macht in deze geschiedenis. En dat is ook het thema van de preek. Jezus toont zijn macht. En als eerste staan we er stil dat hij die macht toont aan die verlamde man. Door hem zijn zonden te vergeven. En vervolgens dat hij daarna zijn macht toont aan die fariseeën. Door die verlamde man te genezen. Als we kijken in vers 17, dan staat daar: en het geschiedde in een van die dagen dat hij Jezus leerde. In een van die dagen, en dan moet je ook dat voorgaande erbij betrekken, dat in een van die dagen dat hij Jezus die wonderbare visvangst had, dat hij die melaatse genezen had, in een van die dagen was hij om onderwijs te geven. Als we dan het evangelie van Marcus erbij nemen, dan weten we dat hij dat onderwijs gaf in Capernaum. De Heer Jezus is opgegroeid in Nazareth. Maar toen hij in Nazareth begon te preken, toen hebben ze hem daar verworpen. Ze hebben hem daar veracht. Er was geen geloof, er was ongeloof. En door het ongeloof in Nazareth kon de Heer Jezus daar geen krachten doen. En toen is de Heer Jezus naar Capernaum gegaan, is daar gaan wonen, waar ook verschillende van zijn discipelen wonen, of hij nu bij een van de discipelen ingewoond heeft, of dat hij zelf een huis had, dat weten we niet. Maar in ieder geval woont hij in Capernaum en geeft hij onderwijs in de synagoge van Capernaum. En in die synagoge in Capernaum heeft hij ook al verschillende wonderen gedaan. Schoonmoeder van Petrus is genezen. Die wonderbare visvangst, die genezing van die melaatse. En misschien is daar voor veel meer gebeurd wat niet opgeschreven is. Maar in ieder geval, als de Heer Jezus ergens is, als hij rondtrekt tot de dorpjes om Capernaum heen, dan drommen de mensen samen om naar hem te luisteren. En zo ook deze keer, hij is weer in Capernaum en het gerucht gaat door het dorp, de Heer Jezus is weer terug. En de mensen komen samen om daarom te luisteren. En er zijn de vier mannen die horen de Heer Jezus weer terug in zijn Capernaum. En dan nemen ze een besluit om een verlamde man, waarschijnlijk een vriend of een familielid, om die bij de Heer Jezus te brengen. Ze zullen een band gehad hebben met die man. Ze kijken, hun inzet die is bijzonder groot. Het is niet zo dat ze zoiets hadden van, nou ja, ik zie iemand die moet even naar het ziekenhuis gebracht worden. En met een taxi wordt die erheen gebracht en die taxichauffeur die rijdt weer weg. Nee, deze vier mannen die doen er alles aan om deze man bij de Heer Jezus te brengen. Hun intentie, hun drijfveer ook om die man bij de Heer Jezus te brengen, is dat ze geloven dat de Heer Jezus bij machten is om hun vriend te genezen. En het ook wil doen. En ze komen precies op het juiste tijdstip. Maar kijkt u nog maar eens naar vers 17, het laatste gedeelte. En de kracht van de Heere was er om hen te genezen. Ze komen dus precies op het juiste tijdstip. Maar er zijn zoveel mensen samengekomen om de Heer Jezus te horen. Dat er zelfs buiten het huis waar de Heer Jezus binnen is mensen staan om maar een glimp, om maar een woord van hem op te vangen. En deze vier mannen met een zieke vriend, ze kunnen niet bij hem komen. Ze zullen misschien geprobeerd hebben en gezegd, wilt u even opzij gaan? Nou, diegenen die buiten stonden, die gingen wel opzij. Maar in die nauwe gang, daar konden ze niet meer opzij. En degene die opzij ging, diegene die ervoor kon het niet meer en daarvoor hoorde het al niet meer. Ze konden niet bij de Heer Jezus komen. Moeten ze nu onverrichte zaken weer terug? Ongetwijfeld zullen ze de teleurstelling in de ogen van hun vriend gezien hebben. En zo kan het ons ook wel eens aangrijpen. Als je iemand zien die hevig lijdt. Vooral als het een familielid is, als het dichtbij komt. En een mensenleven kan soms van het ene op het andere moment volledig geruïneerd worden. Een ongeluk. Een ziekte. Het kan nog heel jong. We hebben het hier op het dorp al de afgelopen weken een paar keer gezien. Heel ernstig. Maar als we ouder worden. We merken allemaal dat er een moment komt dat we merken dat we niet meer kunnen wat we willen. En we kunnen het ons vaak niet voorstellen wat het betekent om ziek te zijn, om chronisch ziek te zijn, om een handicap te hebben. En kinderen, jullie zitten hier in de kerk. Jullie kunnen alles van je lichaam bewegen, dat is geen enkel probleem. Maar stel je voor dat je bij jezelf denkt, ik wil even een snoepje pakken. En dat je je arm wilt optillen om dat te doen, en je arm blijft gewoon liggen, terwijl je wel bezig bent om te doen. Dat is het om verlamd te zijn. Dat je hersenen wel willen, maar dat je lichaam doet niet mee. Je kunt het je haast niet voorstellen. En deze man is al zo lang. En jullie, zoals hier zitten, zijn jong en sterk. En je vindt het misschien fijn om te spelen, om met je lichaam ook bezig te zijn. Maar we moeten ons er altijd van bewust zijn dat we die kracht ook van de Heere ontvangen. De Heere ons gezondheid geeft. Ja, maar dit kan gebeuren of het verandert. En als het verandert. Weet je dan dat de Heer erbij is? Daarom is het van belang om dan niet meer te wachten totdat je ziek wordt. Want het kan zijn als je ziek wordt dat je dan niet eens meer de kans hebt om de Heer te zoeken. Of dat je niet eens ziek wordt, maar zo plotseling uit het leven zult verdwijnen. Deze mannen, ze hadden een vriend die waarschijnlijk al jaren ziek was. En ze brengen hem bij de Heer Jezus. Maar ze kunnen niet bij hem komen. En dan zien ze aan de zijken van het huis een trap zitten. En ze kijken elkaar eens aan. En zonder verder overleg brengen ze die man het dak op. Schuiven al de dakplaten opzij. En ze laat die man precies voor de voeten van de Heer Jezus zakken. De mensen beneden zullen verbaasd gekeken hebben. Sommigen zullen zelfs geërgerd naar boven gekeken hebben. Wat een verstoring. Wat een verstoring van het onderwijs van de Heer Jezus. Zullen boos naar boven gekeken hebben. Maar de Heer Jezus, die ziet het geloof van die mannen. Heer Jezus ziet dat en die anderen zouden het ook moeten zien, want uit hun werken blijkt hun geloof. Want wat zij gedaan hebben was niet zomaar een impulsieve handeling. Probeer eens iemand met een brancard een dak op te dragen. En dan niet met een trap zoals wij die kennen, maar zo'n trap zoals ze daar hadden. En waar moesten ze zo snel touwen vandaan halen? En dat dak dat moest opengebroken worden. Het was een impulsieve handeling, er moest niet een handeling voor gedaan worden. En ze deden het, want ze wilden dat die vriend van hun bij de Heer Jezus kwam. De Heer Jezus zag hun geloof. En als het hier staat dat de Heer Jezus dat ziet, wie anders dan de Heer Jezus kan u het geloof het beste beoordelen? En dan kunnen we gaan discussiëren over wat voor soort geloof dit nu was. Of een wondergeloof, of een tijdgeloof, of een waar geloof. Dat is hier helemaal niet van belang. Het gaat hier om het geloof. De Heer Jezus zag hun geloof. En dat we eerlijk zijn, zelfs het ware geloof is niet volmaakt. Het is zo vaak nog zo onvolmaakt en onvolledig. Petrus, hij geloofde in de Heer Jezus. Maar hoe vaak was zijn geloof zo zwak? En hoe vaak had zijn geloof nog onderwijs nodig? Elk geloof, met name het ware geloof, heeft onderwijs nodig. En deze mannen hadden het geloof in de macht van de Heer Jezus. Ze geloofden dat de Heer Jezus bij machten was om hun vriend te genezen. Hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Hoe is dat met mij? Als we er gewoon eerlijk over nadenken. Geloof je echt dat de Heer Jezus bij machten is om voor het lichaam en voor de situaties van dit leven te zorgen? Waar hebben we ons vertrouwen op? De doktoren, op de wijsheid en de invloed van deze of gene. Och, ik denk, als ik hier op huisbezoek gegaan en ik zou gewoon zo vragen van, gelooft u dat de Heer Jezus bij macht is om te genezen? Dan denk ik dat er niemand is die zal zeggen, nee, dat geloof ik niet. Maar nu de praktijk. Want hoe vaak blijkt niet dat als ze dan in nood komen, als er dan echt ziekte is, waar gaan we dan als eerste naartoe? En hoe vaak verwachten we het niet van andere dingen? Ik merk het zelf ook. Als je voorbeden doet in de gemeente, dat je dan bidt voor mensen. En dan merk je bij mezelf vaak twee manco's. Het eerste is dat ik me niet kan voorstellen en niet kan inleven wat nu de ziekte voor die ander betekent. En het tweede is dat als ik om genezing bid, dat ik er niet van uitga dat God het ook doen zal. Heeft u dat ook? Hoe ongelovig zijn we ook vaak gewoon in die dingen. Dat we wel bidden, maar niet gelovig bidden. En we moeten ook eerlijk zijn. Het is niet afhankelijk van ons bidden. Het is ook niet afhankelijk van ons gebed. Of de Heer een zieke geneest of niet geneest. Want hoeveel zieken zijn er die niet genezen? En toch weten we dat er ook wonderen gebeuren, ook in onze tijd nog. De Heere grijpt in ons leven, soms op een wonderlijke manier. Maar hoe vaak merken we ook niet als er problemen zijn, dat we soms het gevoel hebben dat God ons verlaten heeft en dat er geen enkele oplossing is, hoe vaak we ook bidden. En het kan het zijn dat je misschien heel lang gebeden hebt. Als jongere, ouder. En dat er geen oplossing komt, tot jaren niet. En dat je dan op een bepaalde manier teleurgesteld raakt. Teleurgesteld raakt in de Heer Jezus Christus. U kent de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Hier in dit geval staan er heel veel mensen om de Heer Jezus heen. Zoveel dat degene die het echt nodig had niet eens bij de Heer Jezus konden komen. En uiteindelijk blijft de Heer Jezus alleen over. Zelfs zijn discipelen vluchten allemaal een kant op. Heel veel mensen, heel veel Joden raken teleurgesteld in de Heer Jezus Christus. En wat is nu eigenlijk ten diepste de reden dat we teleurgesteld raken in de Heer Jezus? Dat is omdat de Heer Jezus niet aan onze verwachtingen voldoet. En dat gebeurt nog steeds. Wanneer we bidden, wanneer we tot geloof komen, hebben we bepaalde verwachtingen dat de Heer Jezus zal doen. Dan zal het dit en dan zal het dat en zal het zus. Maar als God nu eens een andere weg gaat. God is niet voor ons. Maar hij roept ons om zijn weg te gaan. En aan de andere kant, als Gods redding, als Gods daden nu eens van ons geloof moest afhangen. Wat is dan een zegen dat het daar niet van af hoeft te hangen? De Heere gaat zijn eigen weg. En wat Hij belooft, dat zal Hij ook doen. Maar niet op de manier zoals wij dat graag willen, maar zoals Hij dat beloofd heeft en zoals Hij dat zal doen. En dan merken we hier dat geloof ook onderwijs nodig heeft. Vooral als je in het begin net tot geloof komt, dan is het bepaald geloof, dan is het levend geloof en dan verwacht je heel veel dingen. En dan kom je momenten tegen dat het geloof beproefd wordt, dat het geloof versterkt moet worden. Geloof het onderwijs nodig en dat geeft de Heer Jezus ook aan deze 5 mannen. Want toen de Heer Jezus dat geloof van die mannen zag en toen die mannen hun vriend voor de voeten van de Heer Jezus neer te legden, toen zei de Heer Jezus, mens, uw zonden zijn u vergeven. En moet je dan eens indenken. Dat je een van die 4 mannen was en je hebt enorm veel inspanning gedaan om hem op het dak te brengen, om het dak open te breken, om hem voor de voeten van de Heer Jezus neer te leggen. Want je wil dat hij genezen wordt. En dan zegt de Heer Jezus alleen, uw zonden zijn u vergeven. Wat moet er door die mannen heen gegaan zijn? Stel je voor, je ligt in het ziekenhuis. Je hebt net een ernstige boodschap gehad dat je ongeneeslijk ziek bent. En de verouderlingen of de predikant komt op bezoek en die zegt, ik wil het met u eens hebben over je leven, over je zonde. Nou zou het niet stormen in jezelf. Je hebt met hele andere vragen op dat moment. En denk je bij jezelf, waar hebben ze het over? Ze hebben het altijd erover of ze hebben het er nooit over. En nu beginnen ze erover, weten ze wel wat ik heb? Hebben ze er geen oog voor de situatie waar ik in zit? Nou, zoals ik het schets, dan heeft u nog gelijk af. Want de Heer Jezus had hier wel degelijk oog voor de situatie waar de man in zat. Voor de ellende van die man, voor de ziekte van die man. Maar de Heer Jezus wil eerst iets anders aan de orde stellen. Om aan die vrienden en om aan die man zelf te laten zien wat nu het belangrijkste is. Hij wil deze man, hij wil die vrienden, maar ook de omstanders die eromheen staan. Hij wil ze ontdekken aan hun ergste kwaal. Aan de zonde kwaal. Want dat die man daar op de grond lag. En niets kon bewegen. Niet kon lopen. Dat was heel erg. Maar veel ingrijpender was het de nood van zijn ziel. Als we iemand zien die ziek is, dan hebben we heel snel de neiging om voor hem te bidden. Om genezing. Maar waarom bidden we niet voor diegenen die niet ziek zijn? Die zijn toch net zo ziek als al die anderen. De ziekte van de zonde die niet als een kiem in ons is. Zoals we geboren worden, volledig doordrongen is. Het is niet wat we doen, de zonde. Maar de zonde is iets wat we zijn. En we kunnen niets anders dan datgene doen wat we zijn. Bidt u ook daarvoor? Voor andere mensen om je heen die je ziet, dat ze ook dat mogen zien. Wat is nu het belangrijkste in ons bidden? Welvaart, gezondheid, rust, vrede. Of is het de zon, de vrede met God? Deze vier mannen, ze vrachten hun vriend bij de Heer Jezus. Brengt u ook wel eens iemand bij de Heer Jezus? Of moet u zelf misschien nog bij de Heer Jezus gebracht worden? Bent u nog nooit bij de Heer Jezus geweest? En u deze Heer kent, hoe lang is het geleden dat u voor het laatst iemand bij de Heer Jezus bracht? Kunt u de namen van noemen? En ik moet op mijn schande eerlijk zeggen, ik kan ook geen naam noemen. Hoe vaak brengen we iemand echt bij de Heer Jezus? En hoe doe je dat nu, iemand bij de Heer Jezus brengen? Dat is allereerst aan die ene persoon vertellen wie de Heer Jezus is. En daarna in de binnenkamer die persoon voor de voeten van de Heer Jezus neerleggen. En als we dan voor de voeten van de Heer Jezus neerleggen, dan mogen we alles vragen. Dan mogen we ook om gezondheid bidden, om wijsheid, om voorspoed. Om genezing, om een oplossing in conflict situaties. Maar het belangrijkste is dat we aan de Heer Jezus bidden om vergeving van de zonden. Ouders. Brengt u zo uw kinderen ook bij de Heer Jezus? Of ligt misschien ook daar zo ontzettend veel schuld? Dan mag u ook om vergeving vragen daarvoor. Ik kan me niet voorstellen dat hier een ouder is die niet het beste voor zijn kinderen wil. Maar wat wilt u dan? Wilt u dan het onderwijs wat de Heer Jezus aan uw kinderen geeft, aan u gegeven heeft, ook aan uw kinderen doorgeven? Willen we dat onze kinderen heel graag een christen wordt? En er niet alleen maar iemand die gewoon netjes in de pneukerk blijft zitten, die hier trouwt en hier de vriendin krijgt en die hier gewoon zijn leven lang zit. Nee, dat iemand echt een christen wordt, die weet van de vergeving van de zonde, die er verbonden is met de Heer Jezus Christus. Die dat oppervlakkige geloof, maar het echte geloof, is dat de diepste wens van uw hart voor uw kinderen? Of leven we onbewust misschien onze kinderen op allerlei manieren in de wereld voor? Misschien niet een openlijke zonde, maar wel gewoon in het gewone dagelijkse leven. Onze kinderen merken dat door de week veel belangrijker is dan de zondag. Ouders, brengt u de kinderen bij de Heer Jezus. En ik weet hoe moeilijk dat is. Het lukt niet altijd. En het is ook zo belangrijk om als man en vrouw ook één te zijn in de opvoeding. En jongeren. Als jullie op zoek zijn naar verkering, ben je daar dan ook van bewust? Dat je samen de Heer kent. Dat je ook aan de Heer vraagt, Heer, mag ik een man, een vrouw, een vriendin, een vriend ontmoeten die u kent? Want als je iemand zoekt die de Heer niet kent, moet je niet verwachten dat er zegen op komt. Moet je ook niet verwachten dat jij dan toch een positieve invloed op je kinderen kunt geven. En ik weet, er zijn genoeg voorbeelden dat iemand ook door een relatie tot geloof gekomen is. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat dat voorbeelden van genade zijn. En geen voorbeelden van een algemene regel, want de algemene regel is veeleer andersom. Want als we bewust ervoor kiezen om met een ongelovige juk aan te gaan, dan moeten we ervan oprekenen dat het misgaat. Deze vier vrienden, ze droegen samen naar bed. En als ouders draag je ook samen de draagbaar van je kind, om je kind bij de Heer Jezus te brengen. En als je samen een draagbaar draagt, en een van beiden draagt die mee, dan kom je geen steek vooruit en rolt het kind zelfs op de grond. En die zullen ook ouders zitten. Die samen in hun leven hun kinderen bij de Heere gebracht hebben, maar het kind is onderweg zelf uitgestapt. Dat is moeilijk. Want je kind niet meer verder wil. Maar hoe is het nu met uw geloof in de Heer Jezus Christus? Of verwacht u het niet van de Heer Jezus? Verwacht u het eigenlijk ten diepste nog toch van je eigen opvoeding? Verwacht u het misschien van een ander dat u tegen de dominee zegt, gaat u eens met mijn zoon praten, of van een ouderling? Breng uw kind bij de Heer Jezus, ook als u niet meer praten kunt. Hij is bij macht om de hardste harten te verbreken. Leg uw kind aan zijn voeten neer. Bid erom. En blijf erom bidden. Want hij is een God die gebeden hoort en gebeden ook verhoort. Maar wil het niet altijd zeggen dat verhoring is zoals wij dat graag zouden zien. Wij kunnen soms teleurgesteld raken als we geen genezing of geen oplossing zien. En als we zien op de Heer Jezus Christus, dan mogen we vertrouwen dat hij de zonde wil vergeven. Als dat de boventoon mag voeren, dan mag er ook, al verandert er helemaal niets in uw en jouw situatie, dan mag er ook dan rust zijn. Dan mogen we ervaren, ook midden in de ziekte, dat hij erbij is, dat hij ons draagt. Want dat is het onderwijs wat de Heer Jezus aan deze vijf mannen geeft. Hij zag hun geloof. En hij versterkt hun geloof door te wijzen op de vergeving van de zonde. Als de Heer Jezus tegen u, tegen jou zou zeggen, mens, uw zonden zijn u vergeven. Zou dat de hoogste rijkdom zijn die u dan ervoert? Of zou u teleurgesteld zijn zoals ik dat hier eerst schetste? Dat u eigenlijk iets anders van de Heer Jezus wilde. En misschien zit u wel met die vraag. Die zegt, ja, de Heer Jezus zegt het hier tegen die man. Mag ik dat dan zomaar op mezelf toepassen, zo'n gedeelte zoals dat hier staat? Zegt de Heer Jezus dat hier in dit gedeelte ook wel tegen mij dan? Nou, dan moeten we toch weer ontzettend goed even opletten hoe de Heer Jezus dat hier zegt. En dan het Grieks geeft eigenlijk het antwoord, wat in het Nederlands niet duidelijk is. Als we terugkijken naar vers 8. Ik heb in mei dat toen hierover gepreekt. En toen was Simon Petrus in dat schip. En toen zonk hij op de knieën. En toen zei hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat had ik gezegd, daar gebruikt Petrus niet het woord mens, anthropos, wat je gewoon zou gebruiken voor mens, maar dan gebruikt hij het woord man, aner. Voor hij was, ik ben een zondige man die zelfstandig volwassen is voor mijn zonde. Ik ben niet, nou ja, net zo zondig als elk ander. Nee, ik persoonlijk ben zondig. Het was een persoonlijke belijdenis van Petrus, waar hij heel persoonlijk zei, ik ben een zondige man. En nu hier in vers 20, zegt de Heer Jezus, mens, uw zonden zijn u vergeven. En nu gebruikt de Heer Jezus wel het woord anthropos, wat gewoon voor mens gebruikt wordt. Hij zegt niet, jij man, jij alleen, heel persoonlijk, jouw zonden zijn vergeven. Nee, hij zegt te breed. Hij zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Wat niet wil zeggen dat de Heer Jezus op dat moment zegt, mens, alle mensen, de zonden zijn hun nu vergeven. Nee, dat niet. Want de vergeving van de zonde is weer heel persoonlijk. Maar in dat ene woord wat hier gebruikt wordt, en ook als je ziet hoe die woorden in dit hoofdstuk mee gespeeld wordt, met de verschillende betekenis, dan zie je hier het evangelie doorklinken. Dat de Heer Jezus hier zegt, ik ben gekomen om de zonde van de wereld te dragen. En om het evangelie van de vergeving van de zonden door het geloof in mij te verkondigen. Als u er nu mee zit met uw zonde. Als u daarmee vastloopt en u niet weet hoe het is, zijn mijn zonden wel vergeven. Vouw dan je handen. En zoek het bij de Heer Jezus alleen en zicht je vinger hier dan bij. Heer, u zegt het hier toch. U zegt het hier toch, mens, uw zonden zijn vergeven. En dan mag ik toch ook uit uw woord horen dat dat breder is dan alleen die man. Mag ik het ook ontvangen? En laten we nu eens eerlijk zijn, waarom zit u weer in de kerk? Toevallig? Nee, u zit hier omdat de Heer Jezus wil dat u hier zit. En omdat Hij u laat verkondigen de vergeving van de zonde. Dat is het doel van de prediking. Want die prediking was niet alleen voor die man, die verlamde man en die vier vrienden. Nee, die prediking was op dat moment ook voor de omstanders, voor die fariseeën. Die zich op dat moment in hun hart afvroegen, wat is dit? Kan dat wel? Kan hij wel de zonde vergeven? Hoe durft hij dat nu te zeggen? En dan gaat de Heer Jezus verder met het onderwijs. Dan zegt de Heer Jezus, en dat is onze tweede gedachte, dan toont de Heer Jezus zijn macht aan die fariseeën. Want nog voordat die vier mannen met die verlamde man in het huis van Capernaum waren, gaf de Heer Jezus daar al onderwijs. Lucas laat er in vers 17 heel sterk de nadruk op vallen. Dat de Heer Jezus op dat moment niet zozeer met gewone mensen in gesprek is. Maar dat hij op dat moment met die fariseeën en met de leraren van de wet in gesprek is. Vanuit Galilea, vanuit Judea, zelfs vanuit Jeruzalem, waren de fariseeën en schriftgeleerden samengekomen naar Capernaum om met de Heer Jezus te spreken. En dan staat hier niet dat ze een theologische discussie voerden, een dispuut, maar er staat dat de Heer Jezus hen onderwees. Dus de Heer Jezus gaf onderwijs aan die wetgeleerden, aan die fariseeën, die misschien veel ouder waren op dat moment dan hem. Maar hij gaf onderwijs. En toen de Heer Jezus in Nazareth was, dan staat daar, hij kon toen geen krachten doen vanwege hun ongeloof. En hier in vers 17 staat heel duidelijk. En de kracht van de Heere was er om hen te genezen, die fariseeën. En die fariseeën zitten daar, ze ontvangen het onderwijs. Er staan zelfs dromme mensen buiten de deur en er is niemand die zijn vinger opsteekt en zegt, Heer, ik heb die genezing nodig. Maar die fariseeën die waren zich er niet van bewust dat ze ziek waren. En daarom hadden ze de genezing van de Heer Jezus ook niet nodig. Ze stonden zelfs een ander in de weg voor die genezing. En ik hoop niet dat er iemand is onder ons die is zoals die farizeeën. Want wij hebben een bepaald beeld van farizeeën. Dat zijn achterbakse, slechte mensen. Nou, dat waren ze niet. Farizeeën waren oprechte mensen die de wet van de Heere bestudeerden. En er ook naar wilden leven. En ik ga ervan uit dat ook hier mensen zullen zitten die naar de wet van de Heere willen leven. Die de Bijbel bestuderen. Maar als we niet geleerd hebben dat onze grootste kwaal de zonde is. Dan hebben we de Heere Jezus niet nodig als onze borg en middelaar. En dan kan het zijn dat we anderen in de weg staan, omdat we anderen wel kunnen wijzen op precies wat de wetten en de regels zijn volgens de Bijbel. Dat we anderen kunnen wijzen, zo moet je leven, zo moet je doen, dat moet je nalaten. Dat kunnen we dan wel. Maar dat we een ander in de weg staan, omdat we niet kunnen wijzen op die borg, op die middelaar, op die vergeving van de zonden, omdat we dat zelf niet kennen. En de Heer Jezus wil hier in dit gedeelte juist laten zien wie Hij is. Ja, het is eigenlijk als een rode draad gaat dat door dit hoofdstuk heen. Dat begint aan het begin van het hoofdstuk. Dat de Heer Jezus aan Petrus laat zien dat Hij alle macht heeft om de vissen midden in de nacht uit het net weg te laten en overdag erin te laten zwemmen. Dan laat Hij in het tweede gedeelte bij die Melaatse zien. Een Melaatse genezen kan alleen God. Dat kon niemand in die tijd. Alleen God kon een wonder doen. En dan zegt de Heer Jezus, ga naar de priesters om hen tot getuigenis te zijn. Dat ik je genezen heb. En nu laat de Heer Jezus dat hier zien. Aan die farizeeën. Dat Hij bij machte is om de zonden te vergeven. En dan zien we dat de Heer Jezus gekomen is voor heel het volk. Voor een gewone visserman. Voor een priester. En voor de wetgeleerden. En als de Heer Jezus zo in gesprek is met die wetgeleerden, met die farizeeën. En hij hem met die woorden, met zijn prediking niet kan raken. Dan wordt plotseling die verlamde man voor de voeten van de Heer Jezus neergelegd. Of ik denk dat we het eigenlijk andersom moeten zeggen. De Heer Jezus legt dan die verlamde man voor de voeten van die farizeeën neer. En iedereen die eromheen staat, die farizeeën, ze zien dat die man ziek is. Die man verlamd is, dat hij niet kan gaan staan. Maar dan benoemt de Heer Jezus niet datgene wat hij kan zien, maar hij benoemt het onzichtbare. Mens, uw zonden zijn u vergeven. En op het moment dat hij dat zegt, dan komt boven water wat de Heer Jezus nu eigenlijk aan de orde wil stellen. Het boze van het menselijke hart, want dan begint die farizeeën te mopperen. Dit is blasfemisch, dit is godslastering, dit kan niet. Een mens kan niet zeggen dat iemand de zonde vergeven is, dat kan God alleen. En die farizeeën, ze hebben het dan weer bij het rechte eind. Want niemand anders dan God kan de zonde vergeven. Er is geen predikant, geen ouderling of diaken die uw zonde kan vergeven. Hoe graag ze ook zouden willen, maar dat kunnen ze niet. Het is wel de liefde van hun hart om te wijzen op hem die het wel kan. Op de Heer Jezus Christus. Om hem te vertellen van hem die de zonde heeft weggedragen. Om te vertellen dat hij veelvuldig vergeeft. Ook telkens weer als u weer in de zonde valt. Ook telkens weer als u merkt dat uw boze hart niet anders wil. Want dat is de reden waarom hij naar de aarde gekomen is. Dat is de reden waarom hij aan u verkondigd wordt. Gemeente, jonger en ouder, zou je dan niet de toevlucht zoeken bij de Heer Jezus Christus? Om zijn onderwijs ook ter harte te nemen. Zodat je ook vergeving van de zonde mag ontvangen. Zoals de Heer Jezus ook u laat verkondigen. Hij is God. Hij heeft de macht ontvangen om de zonden te vergeven. Ja, meer nog. Hij heeft zelf de last van de zonde gedragen. Bij niemand anders is er zoveel genade te vinden dan bij de God van Israël, de Heer Jezus Christus, de Messias, de Zoon van God. Die fariseeën hadden bij het rechte eind. De zonde vergeven kan alleen God. En gezien de kennis die ze toen hadden, was het ook helemaal niet vreemd dat ze die overleggingen in het hart hadden. Maar de Heer Jezus wil hun onderwijs geven, zodat ze ook daarom ontdekt worden. En daarom laat de Heer Jezus dan ook met een wonder zien dat hij wel die macht heeft. En dan zegt hij, wat is nu eenvoudig, wat is lichter te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, stop en wandel? Doch, zegt de Heer Jezus dan. Doch opdat gij mag weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde vergeven. Zij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. Misschien zult u denken, zo'n wonder. Die zo voor hun ogen gedaan heeft. Als het nu zou gebeuren, dan zou ik in ieder geval geloven. Als ik daarbij geweest was, dan wist ik het wel. Ja, in onze tijd gebeurde zulke wonderen niet weer. Weet je dat zeker? Als er een ongeluk gebeurt. Auto-ongeluk. Ongeluk op de kot. En het gaat goed. Het had ook mis kunnen gaan. Dat voorbeeld hebben we ook gezien. Is dat geen wonder van de Heere dat het dan niet misging? Of u was ziek. En er mocht genezing zijn. Is dat geen wonder van de Heere? We hebben regen ontvangen. Is dat niet de trouwe zorg van de Heer? Of gaat u er gewoon vanuit dat dat puur toeval is? Tjonge jongen, ging net mis. Gelukkig. Nou, geluk gaat hoor. Die fariseeën die hier staan, een paar hoofdstukken verderop. Als de Jezus weer een wonder doet, dan zeggen ze, hij doet die wonderen door de kracht van Beelzebul. Als u, als jij gewoon datgene wat gebeurt in het menselijke leven toeschrijft aan het lot, aan het geluk, dan doen we precies hetzelfde. Dan ontkennen we de Heer in zijn almacht. En wijzen we de duivel aan als degene die de macht doet in deze wereld. En dat is u de bron van alle zonden. Dat we God in de plaats stellen van de duivel en de duivel in de plaats van God. Op een hele vrome manier kan dat ook gewoon in de kerk. Door niet te geloven dat zijn woord waarachtig is. Als we zo doorgaan in het leven, dan halen we een verharding over ons heen. Zodat de redding niet meer mogelijk is. Laat het toch voor niemand van ons gelden. Na zoveel verkondiging van genade. De Heer Jezus laat zich nog verkondigen aan u, aan jou. Dat er bij hem vergeving is van de zonden. Kom dan en buig toch je knieën voor hem. Hoe klein uw geloof ook is. Stel uw vertrouwen op hem. Op hem alleen. En laat u door hem onderwijzen. En leg als een verlamd aan zijn voeten neer. Wie als een verlamd aan zijn voeten neer ligt, die vindt zijn gunst oneindig groot. En dan mag u die stem van de Heer horen. En ik zeg u, neem uw bed op en ga naar huis. En die man, hij stond onmiddellijk op en die ging naar huis. Hij verheerlijkte God. En ik kan het me zo voorstellen, toen hij thuis kwam, dat hij toen hij thuis kwam, zei van, vrouw, kinderen, Mijn zonden zijn vergeven. Ja, ik kan wel lopen. Dat ook. En waar zal je daar dankbaar voor geweest zijn? Maar als we gehoord hebben, uw zonden zijn vergeven, dan kunnen we daar niet van zwijgen. En is dat ook het allerbelangrijkste wat er in ons leven plaatsgevonden heeft. Toen die man hoorde, mens, uw zonden zijn u vergeven, al zou u toen ook op uw brancade weer uitgedragen zijn, en zou ook in uw en jouw leven de situatie niet veranderen. Och, dan is het goed, omdat we dan weten dat het goed is met de Heer. Omdat we van vertrouwen mogen dat de Heer er bij ons is. Als we dat weten en we zullen eens sterven, dan mogen we het ook weten dat we thuiskomen, bevrijd worden van alle zonde en ongerechtigheid die in ons woont. Verlost te worden van die moeite en pijn. Om hem dan groot te maken zonder zondige bijbedoelingen. Kent u dat? Kent u dat verlangen? Om hem te dienen zonder die zonde, zonder die gedachten, zonder die verlangen, zonder die begeerte. Is het uw verlangen? Of kent u dat niet? Rust dan niet voordat je hem gevonden hebt. Houd aan en blijf bidden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrouw, voor je man, voor je kinderen, voor je familie, voor je collega's. En laat je niet weerhouden door mensen, maar richt je blik op hem alleen. Op hem alleen, hij is genadig en barmhartig. Hij is groot voor goede tierenheid. Niemand die hem aanroept en smeekt om genade zal hij teleurstellen. Loof hem. Die al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Hij is genadig en barmhartig. Amen. zullen de Heere danken en bidden. Almachtige Heere Jezus Christus. Zo komen we aan het eind van deze prediking, van deze geschiedenis die we gelezen en behandeld hebben voor uw aangezicht. En dan bidden we het u. Wees ons genadig. En dan leggen we elkaar voor uw voeten neer. U kent ons hart. U weet wat erin is. Liggen we als een verlamde man voor u. Met alleen de ogen geslagen op u, vol hoop en verwachting. En ik kan het zijn alleen voor de moeite van dit leven. Maar wilt u dan geven dat we dieper mogen zien. De vergeving van de zon. Kan het zijn dat als toeschouwer er omheen stond. Het woord hoorde. Van onszelf overlichten. Kan dit wel? Hoe moet dat? Kan het wel bij mij? Is het wel voor mij? O Heer, wilt u dan onderwijs geven. En in ons leven dingen laten gebeuren waardoor we stilgezet worden voor u. Kom met uw Heilige Geest. Want ook in deze geschiedenis zien we. Dat is uw woord en uw daden niet gezegend worden. Dat er dan ongeloof en vijandschap ontstaat. Heere, kom ons ongeloof te hulp. En wilt u ons geloof versterken en onderwijzen. Heere, we leggen alles in uw handen. En we bidden het u, wees ons genadig. We prijzen uw naam voor dat evangelie wat u ons had verkondigen. En we zeggen u dank voor alles wat we deze morgen van u ontvangen hebben. Dat u met ons zijn als we naar huis gaan. Zoals ook hier vanmiddag weer samenbrengen rondom uw woord. Wilt u dan met uw dienstjes zijn? Tom uw post hier, Tom Polinder in de Ebenezerkerk. Wilt u hen zegenen? Heere, wees ons genadig en erbij. En verheerlijk uw naam in ons leven. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86 en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.